De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedenacht en welkom bij deze zomeruitzending van Hemelsbreed. Straks vertelt KLM-gezagvoerder Ralf Wieske waarom hij op middelbare leeftijd begon met mediteren. Maar eerst gaan we het hebben over een levende legende. Want zo mogen we dichter en zanger Leonard Cohen toch zeker wel noemen. Dat vindt ook zen-leraar Ton Lathouwers, die pas 2 jaar geleden voor het eerst een concert van Cohen meemaakte. Op ons verzoek las hij I'm Your Man, de vorig jaar verschenen biografie van Leonard Cohen. Op welke manier is de jarenlange zenbeoefening terug te vinden in zijn teksten? En wordt er nog wel gerept over het misbruik door Cohen zen-leraar Yoshu Sasaki? Maar om te beginnen vroeg Marloes Lazal aan Lathouwers wanneer hij voor het eerst in aanraking kwam met het werk van Leonard Cohen.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her.
Ik heb het leren kennen door mijn studenten. In 19, toen ik benoemd werd in Leuven, 1968, had ik nog nooit van hem gehoord. Maar mijn studenten kwamen naar me binnen en ik weet dat een lied wat ik gewoon prachtig vond, dat is Suzanne. Dat is toch ook de mystieke geladenheid, hè? Ja, het is een meisje dat een beetje vreemd is. En zij woont daar aan de haven, een beetje een zwerfstertje. Maar zij laat hem dingen zien. Zij laat hem dingen zien en zij vertelt de meest wezenlijke dingen van het bestaan op zo'n aangrijpende manier, hè? Dan zegt ze bijvoorbeeld, en Jesus was a sailor. Hè? Dat is toch prachtig. Jezus, daar heeft ze misschien ooit van gehoord. Maar je kunt invullen de Bodhisattva of wie dan ook. Dat was een schipper op zee. En toen hij over het water liep. Hè, en toen hij eigenlijk uiteindelijk eerst moest verdrinken om anderen te redden. En wat ze dan zegt, dat zij het wonder in alles ziet. Hè. Ze ziet een herder in de bloemen, ze ziet de zonsopgang. Dat is van een puurheid en van een ontroering. Juist omdat het zo'n naïef, vreemd meisje is. Dat heeft mij het meest geraakt. En daarna heel veel andere liederen.
And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, he sank beneath your wisdom.
Voor ons ligt het kloeke werk, mogen we wel zeggen, I'm Your Man, het leven van Leonard Cohen. Of zoals we hier zeggen, Leonard Cohen.
Ik geloof dat de Joodse uitspraak wel Cohen is, hè? Priester. Het is een priestergeslacht. Hè? Ze stammen allemaal af van Mozes, dat hebben ze pas met DNA onderzocht, wist je dat? Alle Cohens in de hele wereld stammen ongeveer af van diezelfde persoon rond 1500 jaar voor Christus.
Dit boek is dit jaar verschenen in het Nederlands in ieder geval. Geschreven door een Amerikaanse muziekjournaliste, Sylvie Simmons. Ja. Heb je er iets in ontdekt wat je nog niet wist over Leonard Cohen?
Sommige hoofdstukken formuleren weer iets voor mij op een nieuwe manier. Maar er is altijd wel een soort vermoeden uit zijn liederen. En wat mij raakte in zijn liederen, ja, dat wordt daar wel in 1 hoofdstuk toch heel goed beschreven. Het boek gaat ook over zijn erotische excursies en alles en over zijn zoektochten. Maar de religieuze zoektocht, dat heeft mij het meest geboeid. En wat daarover gezegd wordt, dat kende ik niet allemaal. Dat is echt, ik ben blij dat weer te lezen.
Wat je net al noemde, hij stamt uit een geslacht van priesters eigenlijk. Ja, ja. Want zijn grootvader was een belangrijke rabbijn in Litouwen.
Ja, en daarvoor in Rusland. En in een van zijn liederen somt hij dat ook op als hij het verwijt krijgt. Ja, ben je nou een zenman geworden? Nee, ik ben nog altijd, al zeggen jullie van niet, I am a Jew. En dan somt hij eigenlijk een aantal namen uit dat priestergeslacht op. Dat vond ik heel indrukwekkend. En hij laat steeds meer zien, dat is voor mij nieuw, hoe diep hij geworteld blijft in de Joodse traditie. Veel dieper dan ik vermoedde. Ik heb hem vooral natuurlijk een beeld van de man die ook zenmeditatie doet, jarenlang en intens. En in sommige liederen voel je wel dat die affiniteit met het Jodendom er is, maar dat het zo sterk in hem leefde en het belangrijkste was, en dat hij in wezen tot de Joodse religie bleef behoren als tot wat voor hem het mooiste geloof is. Ja, dat komt in het boek wel heel erg goed tot uitdrukking. Hij blijft daarin. En er wordt op een bepaald ogenblik gevraagd, hoe rijm je dat? Dan zegt hij, ja, ik kan het niet rijmen, maar ik beleef het. Ik beleef het allebei. Als een soort onmogelijke vraag, als een koan. Hij beleeft het. Hij doet het. Wat dat gedicht zelf betreft, hier komt het. Anyone who says I'm not a Jew is not a Jew. I'm very sorry, but this is final. Uitroepteken zou je bijna zeggen. Point. So says Eleazar, son of Nisan, priest of Israel, also known as Jikan the Unconvincing. Jikan is zijn monnikennaam. Hè? Doodgewone stilte betekent het. Hè? The Unconvincing. Zanmonk, also known as Leonard Cohen, the founder, Order of the Unified Heart. Want dat is mooi. The Order of the Unified Heart. Poëzie komt samen. En mystiek buiten alle religies. En een stuk hindoeïsme. En een stuk boeddhisme. En een heel stuk zenboeddhisme. Dat is geweldig. En ik vind dat ook wel ontroerend. Want hij noemt een aantal aspecten die voor hem zo wezenlijk zijn. Als hij ziet hoe een onmogelijke opgave het bestaan is. En dat is, zoals hij het sterk ervaart. Maar het is natuurlijk ook wat in de zen-traditie zo benadrukt wordt. Hè? Het leven is een onmogelijke vraag die ons uitdaagt toch ons unieke antwoord te geven. Het menselijke bestaan is een soort gebroken bestaan. Wij zijn niet geschikt voor het bestaan. There is a crack in everything. Hè? It's there the light comes in. Dat heeft mij heel erg geraakt, dat accent op ik kan het niet. Daarom gaat hij ook naar dat zenklooster. Hier komen zo de mislukte, de gebrokenen die het niet meer zien, komen hier samen als een soort laatste hoop en toevlucht. Maar het klinkt ook door in de liederen waarin hij dat Joodse zo benadrukt. En het klinkt ook door in zijn opmerkingen over zijn ontmoeting met later de Advaita, met de Indiase mystiek. Hè. Waar voor hem iets open ging, zegt hij, wat bij de zen niet lukte. Maar telkens legt dat accent bij hem toch wel heel erg op een soort overgave van ik kan het niet. En dat vind ik zo mooi dat hij daar het woord mercy voor gebruikt. Genade. Genade, hè.
Let your mercy spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well. Draw us near and bind us tight.
Het boek staat helemaal vol met vrouwen eigenlijk. Hè? Wij doen nou net alsof het alleen over zen gaat.
Nee,
maar
daar wil ik ook wel wat over praten, want dat vind ik natuurlijk ook ontroerend. Hè?
Op een gegeven moment gaat hij naar de zoveelste verbroken relatie voor het eerst voor iets langere tijd naar het Zen Center om een retraite of een sesshin bij te wonen. Ja. En ook wel omdat hij regelmatig depressief was. Was dat uiteindelijk wat hem ook daar toch bracht om verlichting te vinden in die depressies?
Ja, hij is uiteindelijk natuurlijk in al die religies op zoek gegaan naar een bevrijding uit de beklemming van het bestaan. En een groot stuk van die beklemming kan inderdaad ook depressie zijn. Hij schrijft, ik heb allerlei middelen gebruikt, het heeft niet geholpen. Maar tegelijkertijd heb je bij hem zo'n gevoel dat het meer is dan alleen maar een psychische depressie. Meditatie kun je nog gebruiken als een therapeutische werking. Blijkbaar heeft het bij hem ook niet altijd zo gewerkt. Maar de echte redding komt nogmaals uit wat hij aanvaardt. Hij zegt het ergens letterlijk, de overgave aan die diepste kern of bron van het bestaan, die voor hem zo levend is, dat hij daar alleen maar het woord gebed voor heeft. Hè? En dan komt dat weer bij de Joodse traditie. Een uitspreken van een verlangen naar een diepste ontmoeting. Dat zegt hij ook. Het is uiteindelijk verlangen naar liefde. En tegelijk is het meer dan liefde. Het is een soort oervertrouwen van het hart, waardoor hij die gebeden uit kan spreken. En bij zijn mislukkingen, daar zit natuurlijk ook een heel stuk al die erotische avonturen in. Maar die zijn ook heel erg ontroerend. Want het is toch altijd een zoeken geweest naar een ontmoeting die wel invult en wel bevredigt in al die meisjes, in al die vrouwen. En het maakt tegelijk duidelijk dat je het niet moet projecteren in iets boven of buiten het bestaan. Het is, in diepste zin, verlangen wij toch naar een ontmoeting heel concreet belichaamd en zo. En ja, dat vind ik ontroerend dat hij dat allemaal bij elkaar brengt.
Want heeft hij dat uiteindelijk in één vrouw gevonden?
Dat weet ik niet. Dat weet ik gewoon niet. Ik heb heel weinig verstand van relaties. Dat heb ik dikwijls in gesprekken. Gaat het vaak over relaties, wat dan ook. Maar wie heeft het wel volmaakt gevonden? Verlangen we eigenlijk niet iets wat dieper en groter is? Dancing to the End of Love. En andere liederen. In sommige liederen zegt hij ook, wat ik gezocht heb, dat is het niet. Het is iets wat daaraan voorbij reikt. Of hij het echt gekend heeft in zijn leven. Ik vind, al die ontmoetingen hebben iets heel bijzonders gehad. De Sisters of Mercy. Je kan allemaal zo als de Zusters van Mercy. En ze hebben allemaal een stukje zijn nacht verlicht. Ze hebben allemaal iets opengemaakt. Maar het krijgt steeds voor mij toch meer zo die religieuze diepte. Die je bijvoorbeeld ook vindt in de zuivere landrichting. En bij de Chinezen in Kuan Yin. En bij sommige teksten. Ook in het Mahayana-boeddhisme. Wat is ons diepste verlangen? Wij willen iemand ontmoeten. En heel concreet, zoals hij die meisjes wil ontmoeten. Als we het uitspreken, lijkt het tegelijk al zo ontstegen en iets metafysisch, maar dat is het niet. En in zijn liederen komt dat zo bij elkaar.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long.
Wat mij ook opviel in het boek is dat zijn relatie met zijn leraar Sasaki Roshi heel intiem is. Dat hij op een gegeven moment gaat Roshi zelfs mee op tournee door Europa. Dan ja. Zit hij elke dag in de bus en leest daar rustig zijn boekje.
Ja.
En is dan continu aanwezig in de kleedkamer. Is dat iets wat jij zou doen bij een bijzondere student?
Ja, ik denk dat ik dat wel zal doen. Ten eerste heb ik geen klooster. Ten tweede draag ik niet zo'n jurk. En ten derde ben ik, denk ik, nogal heel onofficieel. En als er iemand was in mijn groep die bijvoorbeeld concerten gaf of prachtig kon zingen, en zou ik het absoluut ook meedoen. Maar voor een Japanse Roshi is het uitzonderlijk. En zij hadden blijkbaar een heel persoonlijk, intiem en warm contact. Het klikte dus in die twee. Er wordt wel eens gezegd dat Leonard Cohen, waar het met meisjes eigenlijk altijd misliep, met hem wel zo'n soort blijvende ontmoeting had die zich verdiepte. Dat is een prachtige. Daar heeft misschien, laat dat iets zien van het begrip wat die Roshi had voor Leonard Cohen en al zijn liefdesaffaires. En Leonard Cohen heeft dat genoteerd en dan zegt hij ook, wat de Roshi mij zei toen ik wegging uit het klooster, dat zal ik nooit vergeten. Hij zei, hoe ouder je wordt, hoe dieper in ons daar een grenzeloos verlangen is, een nood aan een diepste liefde. En vanuit een diepste eenzaamheid. Hoe ouder je wordt, er is een soort mystieke eenzaamheid waaruit je verlangt naar een grenzeloze diepste liefde. Nou, dat is toch wat Leonard Cohen in zijn mystiek van het Jodendom uitdrukt. En waardoor hij bidt, hij benadrukt vaak, dat is we verbinden uit liefde, niet alleen als techniek of zo, of ook niet als smeken, maar met de diepste grond van de werkelijkheid. Of je dat nou God noemt, of dat je dat het niets noemt. Maar dat is dan het boeddhistische niets, wat het scheppende niets is. Dan komt het zo dicht bij elkaar. En daar verwijst hij steeds naar. En ja, dat blijft voor mij toch het ontroerendste. Dat hij daar elke keer naartoe terugkeert.
Going home without my sorrow. Going home sometime tomorrow. Going home to where it's better than before.
Die leraar Sasaki Roshi is zelf vrij recent weer in opspraak geraakt wegens allerlei vermeende affaires met allerlei studenten. Daar kom je in dit boek helemaal niks over tegen. Zou Leonard Cohen daar zelf überhaupt iets over weten? Of?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat hij dat ook weet. Maar ik denk dat hij zijn eigen leven ook kent. Maar wat hij erover denkt, geen idee. Het is natuurlijk een tragiek. Het komt in heel veel goeroe en lerarentoestanden komt dat voor. Wat het eigenlijk is, hij zegt op de duur, dat hij zelfs de toespraken van Sasaki, dat hij dat bijna nonsens. Het kwam niet meer over. Voor hem was het of het dicht was, of hij achter een muur stond. Het ging niet meer. Zijn knieën deden pijn. Blijkbaar werkte het niet voor hem. En toen ik dat las, dacht ik, er is een prachtige opmerking van Imgard Schleugel. Dat is een beroemde zen-leraar, is overleden in Londen. Die schrei altijd, sommige manieren, sommige methoden, Koan bijvoorbeeld, of sommige leraren, zijn soms goed voor sommige mensen. Dus dat niemand kan denken, als ze dit lezen of dit boek, van God, het lukt mij niet in de zen, dus ik deug niet. Nee, het past niet bij je. Het is niet voor iedereen geschikt.
Maar heeft hij het zinpad eigenlijk helemaal verlaten?
Ik weet het niet. Ik heb een idee dat hij nog steeds contact heeft, tot recent, met de Sasaki. Dat had een grote piëteit naar hem toe. En ik dacht dat hij ook nog wel eens naar sessions ging in Los Angeles. Maar het accent kwam voor hem toch steeds meer te liggen op zijn eigen traditie. Het bestuderen van de Kabbalah, van de Chassidische literatuur, de rituelen, die tefalin, het ombinden, het echt thuis raken in wat hij zelf noemt de mooiste religie.
I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse.
Hij komt ook binnenkort weer naar België en Nederland. Is het een aanrader voor mensen die die concerten willen bezoeken om de biografie eerst te lezen?
Het is altijd boeiend om iets over iemand te lezen die je raakt. Als de liederen je raken en je hoort hem zingen, ja, dan wil je wel iets meer van hem weten. De een wil meer dit weten, de ander meer dat weten. Al die relaties. Ik vind het prachtig dat hij ze heeft. En ik vind het ontroerend dat dat kan. En dat hij ook die gebrokenheid ervaart. Maar ik ben daar minder in geïnteresseerd. Maar ik heb het boek met plezier gelezen. Het wordt altijd meer een levende mens dan alleen degene die er op de planken staat, hè?
He wants to write a love song. An anthem of forgiving. A manual for living with defeat. A cry above the suffering. A sacrifice recovering. But that isn't what I need him to complete.
Nou, op pagina 392 van het boek staat een prachtige tekst van een ander over hem. Die zegt, het is lastig om Leonard Cohen te zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen dat hebben met zichzelf. Cohen is wel iemand die de pijnlijke kanten van het leven laat zien. Ik herken dat erg. Er zijn mensen met een ander karakter die bijvoorbeeld eerder de schoonheid van het leven hebben. Dat is ook een weg. Dit is niet de enige. Maar dit is wel iets wat bij hem hoort en wat ik ontroerend vind. Hè? Hij onderneemt een eenzame reis, ligt altijd op een spijkerbed. Leven is lijden van de Boeddha, komt dat toch ook wel bij. Maar vindt overal een venster op de oneindigheid. Dat is het. Hè? Een venster op de oneindigheid. A crack in everything. Waar je denkt, hier is geen mogelijkheid meer, hier barst het. Nou, dan breekt het binnen. En altijd die blik op oneindigheid. Halleluja.
He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
U hoorde Marloes Lazal in gesprek met zendejaar Ton Lathouwers over I'm Your Man, de biografie van Leonard Cohen. En die verscheen bij uitgeverij Nijg en van Ditmar. Deze bijdrage zonden we eerder uit op 29 juni vorig jaar. Ralf Wieske is gezagvoerder bij de KLM op een Boeing 747. En sinds een jaar of zes mediteert hij bij Shambhala in Amsterdam. Hoog op een dak van de luchthaven Schiphol spraken Ralf Wieske en Sarah Marijnissen over het verschil tussen de wereld van zekerheid en controle van het vliegen en die van grondeloosheid en onzekerheid van de meditatie. Ralf realiseerde zijn jongensdroom en dat begon zo.
Nou, ik als jongetje van 9 kan ik me herinneren dat ik de oude wasmachine van mijn moeder in de tuin kreeg en dat ik daarmee mocht spelen. En ik heb er toen een boomstam tegen aangelegd. Dat was dan een deel van het vliegtuig en de wasmachine was de cockpit. En dan zat ik aan alle knoppen te draaien en vliegtuiggeluiden te maken. Dat het een jongensdroom is, ja, dat kun je wel zeggen.
Snap jij het? Dat gebiologeerd zijn ook als kind al met vliegen erop uit. Wat is het?
Dat is iets wat ik heel moeilijk kan uitleggen, denk ik. Het is hetzelfde als ik je moet uitleggen hoe een biefstuk smaakt. De liefde ergens voor krijgen, de fascinatie ergens voor krijgen. Ik heb dat ook wel een beetje met muziek. Er ligt iets wat je heel erg trekt. Het avontuurlijke misschien. De vrijheid die je in dit vak hebt. Het onregelmatig leven, heel veel mensen ontmoeten. Ja, en het besturen van een grote machine dat ook nog eens vliegt is voor een jongen toch wel heel erg leuk.
En wat vind je het meest opwindende moment van het vliegen?
Het is de landing. Daar vinden wij als vlieger stiekem toch dat je daar een ultiem staaltje van vakmanschap kunt laten zien. Het is niet helemaal terecht, maar het is het direct te bewijzen. Het is direct voelbaar. Een harde of een zachte landing zegt hoe je op dat moment in je vak staat.
En kan je dan ook genieten van het applaus wat je dan krijgt?
Tegenwoordig hoor je dat niet meer omdat de cockpitdeur dicht moet zijn. Maar vroeger hoorden we dat nog wel eens en dat is erg leuk. Ja. De waardering daarvoor is leuk. Hoewel ik moet zeggen dat mensen ook wel eens klappen als je een harde landing maakt. Maar dat is meer omdat ze het gevoel hebben dat ze verlost zijn van hun angsten.
Vliegen, dat is ook een hele logische wereld, hè?
Ja,
en je bent op
een
bepaald moment ook gaan mediteren. Dat zijn wel hele andere werelden, hè? Of niet?
Ja, uiteindelijk kom je tot de conclusie dat heel veel van deze dingen niet zo heel erg anders zijn. Wat een openbaring is geweest, is dat ik me heel erg bewust ben van de menselijke factor in dit vak. Die een cruciale rol speelt in de uitvoering en in de veiligheid. Communicatie is uitermate belangrijk. En vooral als je met z'n tweeën in een cockpit zit, dat je goed weet hoe de ander erin zit. En ook de boodschap goed overbrengt. En daarvoor moet je goed luisteren. En om goed te kunnen luisteren moet je zelf ook wat ruimte hebben. En het is inderdaad de techniek die me altijd heeft gefascineerd. En dan gaat het ja heel gauw om logica. Het is vrij concreet denken in zijn algemeenheid. En we denken dat voor alles een oplossing is. En anders gaan we niet vliegen namelijk. Dat geeft toch een bepaalde mindset die conflicten geeft met de wereld van meditatie van tijd tot tijd.
Hoe zie jij dat?
De behoefte om ten alle tijde zekerheid te hebben, die leeft heel sterk in een vliegtuig. En je leert in de meditatie dat dat niet zo is. En dat zie ik dan ook steeds meer. Dat ik gewoon kan verkeren in onzekerheid. In minder grond dan waar ik altijd denk ingeleefd te hebben of opgestaan te hebben. Grappig genoeg maakt het mij het leven in het algemeen wat makkelijker. Dat ik niet zo hoef te worstelen om ieder moment van de dag vastigheid of controle of zekerheid te hebben. Of vaste grond onder de voeten. In de vliegerij ben je daar wel heel erg naar op zoek. Sterker nog, als wij niet een hele hoge mate van zekerheid hebben, dan beginnen we niet eens aan een vlucht. Dat is een beetje een cultuuromslag, een denkslag die je moet maken.
En hoe kwam je daar zo toe om dat te doen?
Nou, ik kwam de liefde van mijn leven tegen en zij is een boeddhist en meditatie speelt een belangrijke rol in haar leven. En dat is me erg gaan interesseren. Niet zozeer de meditatie, maar de dingen die ze zei. En de interesses die ze had in het leven. Ik kon daar direct in klikken, denk ik. Ik had daar heel veel voeling mee en enorm nieuwsgierig. We zijn nu op weg naar de E-pier. En hier beginnen de grotere toestellen. Hier staan de jumbo's allemaal.
Het geeft mij ook altijd een opwindend gevoel hier rondlopen.
Ja, grappig genoeg, dat vragen mensen mij wel vaker. Word je nog steeds opgewonden als jij gaat vliegen? Ik zeg ja, dat gevoel dat heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Die vlinders in mijn buik, die spanning in mijn buik, dat voel ik nog steeds. Ook als ik op reis ga. Het is wel een leven van vertrekken en thuiskomen, afscheid nemen en weer blij zijn dat je elkaar ziet. En ook een beetje de angst dat het allemaal wel weer goed komt. Je weet nooit wanneer het bijvoorbeeld je laatste vlucht is. Hè? Dat weet je natuurlijk nooit, maar dat is het hele leven, denk ik.
Ik zie er nog geen komen, hè?
Ik denk dat het vliegtuig dat nu om de hoek komt een Boeing 747 is waar ik op vlieg. Ja, dat is hem. Er zitten zo'n 400 mensen in op dit moment. Het is een lange afstandsvliegtuig. 3 of 4 piloten, afhankelijk van de tijdsduur. En een stuk of 15 stewards of stewardessen. Hij kan bijna 400.000 kilo wegen. En hij kan al heel gauw 1 uur of 12 vliegen. Hij is nu aan het oplijnen met de baan. Hij gaat nu in een zuidelijke richting starten. Er staat hier nogal wat te draaien. Nou, het is nu een kwestie van de remmen loslaten, een heleboel gas opzetten en zoveel mogelijk snelheid maken. En op een gegeven moment is het bij bepaalde snelheid tijd om aan het stuur te trekken. En wat je wil is dat de neus een stukje omhoog gaat, zodat de vleugel meer draagkracht krijgt. En die draagt het vliegtuig dus omhoog. In samenwerking met de motoren en het hoogteroer. Maar de draagkracht komt natuurlijk van de vleugels. En daar heb je veel snelheid voor nodig. Als hij dadelijk loskomt, dan gaat hij ongeveer zo'n 350, 400 km per uur. En in de lucht accelereer je weer verder. Kijk, daar gaat hij.
Nou, daar komt de speed, hè?
Ja, kijk, trekt hij aan zijn stuur. That's it, nou moeten de wielen nog omhoog. Dat gaat nu gebeuren. Hup, gaan ze. En nou klimmen naar 10 kilometer en 1 uur of 12 zitten.
Hij gaat de zon tegemoet.
Hij gaat zeker de zon tegemoet, ja. Overdag komen die altijd tegen.
We hebben even een iets rustiger plekje opgezocht. Weg van buiten, van het geloei van de motoren. Ralf, jij bent een hele maand gaan mediteren. Daar ben je net van terug. En dat heet een datun. Wil je daar iets over vertellen?
Om te beginnen heb ik daar lang naar uitgekeken. Toch wel een paar jaar. Het is moeilijk om aansluitend 4 weken vrij te krijgen. En ook nog in de juiste periode. Dat is dus na een aantal jaren gelukt. Ik heb er ook tegenop gezien, omdat ik nog nooit zo lang had gezeten. Waar het op neerkwam is dat wij een vast programma hadden, een maand lang. En dat betekende dus gemiddeld 6-7 uur per dag mediteren. Tussendoor eten en schoonmaken, wat een beetje bij het programma hoort. En het eten gebeurde volgens Japanse orioki. En dat is aandachtig eten, meditatief eten.
Jullie hadden ook dagen dat je helemaal niet praatte, hè?
Datun bestaat voornamelijk uit functioneel spreken of totale stilte. Functioneel spreken is dus dat je uitsluitend verbaal communiceert als er iets geregeld moet worden, maar voor de rest blijf je stil. En totale stilte, de golden silence, prachtig woord, is bedoeld om echt niets, maar dan ook helemaal niets te zeggen, tenzij er zich een noodgeval voordoet. Dan kom je er eigenlijk gauw al achter dat er zoveel woorden gebruikt worden en misbruikt worden en verbruikt worden. Dat er nog een ander niveau van communicatie is dat veel nauwkeuriger zou kunnen zijn om daadwerkelijk in contact te komen met jezelf en met anderen. Stil zijn dwingt je om naar je gedachten te kijken. Je wordt niet afgeleid door je teksten of teksten van anderen. En wat je ook ziet is wat de uitwerking is als je het denkt, maar niet zegt. Omdat je het eventjes niet kunt zeggen. Dat zijn hele interessante ervaringen.
Vond je het ook niet zwaar, zo'n hele maand zitten?
Ja, ik vond het zeker in het begin niet makkelijk. Ik had veel pijn tussen mijn schouderbladen, voornamelijk aan de rechterkant. Dat is een pijn die ik heb als ik gespannen ben. En ik dacht, nou ja, ik kom hier om te ontspannen, maar toch kwam dit op. En dat werd steeds heftiger. En ik dacht, nou, ik ben gekomen om deze maand vol te zitten, dus ik blijf op dit kussen zitten. En uiteindelijk heb ik ook dat idee los moeten laten in de laatste week om toch tot rust te komen. En de gewoonte is dat ik blijf zitten tot ik erbij neerval. Maar in dit geval heb ik besloten dat ik dan maar ga liggen van tijd tot tijd in mijn slaapkamer. En als de pijn weg is, ga ik weer zitten. Met pijn zitten kan om sommige redenen nuttig zijn, dat kan ik me voorstellen. Maar als het om beoefening gaat, maar in dit geval kwam ik niet heel erg tot verdieping. ik liep op een gegeven moment tegen dit aspect aan en ik kon er op een gegeven moment niet meer omheen, want...
Welk aspect?
Nou, dat het streng zijn voor mezelf, het willen blijven zitten. Er waren nog meer zaken die speelden die hier mee te maken hebben. En dat is bijvoorbeeld dat ik de neiging heb om vriendelijk te willen zijn naar anderen en daarbij mezelf te vergeten. En dat is waarschijnlijk een diepe angst om niet aardig gevonden te worden of om gekwetst te worden. Waardoor je in het leven gaat schipperen en tot op zekere hoogte ben je flexibel, maar op een gegeven moment gaat het kraken, lichamelijk of geestelijk. En daar liep ik steeds tegenaan in de meditatie en het contact met mijn datumgenoten. Waarbij ik eigenlijk de bevestiging kreeg van een vermoeden dat ik bijvoorbeeld moet leren nee zeggen. Tegen anderen, maar ook tegen mezelf. Van nee, dit moet jij niet doen. Dit is niet goed voor jou. Dat is zo leuk van een datum. Je loopt tegen gewoontepatronen aan op een gegeven moment waar je niet meer omheen komt. En door uiteindelijk vriendelijk voor jezelf te zijn, ga je daar steeds meer inzicht in krijgen en liefde voor jezelf creëren. Ik had een meditatie-instructeur en ik had al een bepaald beeld van hem. Een evenwichtig man die het allemaal wel begreep. Maar als hij dan zijn ervaring met je deelt, dan wordt het heel persoonlijk. En dan voel je dat hij zich opent en kwetsbaar opstelt. En ook tegen dingen aanloopt of aan heeft gelopen waar jij ook mee zit. En dat is heel erg bemoedigend om door te gaan met dit pad. En dat geeft erg veel vertrouwen in het leven, in de mensen. Dat voelt ook als een connectie. En dat geeft ook vertrouwen in jezelf. Dat het oké is wat je ervaart. En dat het oké is als je uitglijdt, bij wijze van spreken. Dat er geen reden is om je te verstoppen in je kleine wereld. Dat geeft soms een beetje een eenzaam en een triest gevoel. Maar aan de andere kant ook een blij gevoel. Een soort van moment dat je leeft. Dat je een deel bent van dit leven. En zeker met de wetenschap dat anderen het ook hebben. Maar de ervaring blijft van jou. Dat is iets heel eenzaams. En dat heeft een hele gezonde kwaliteit. Het is echt van jou. Het geeft iets autonooms. Als je daarvan bewust bent, dan voel je ook dat je leeft. Het maakt je rauw. Het maakt je kwetsbaar. Het is een heel bijzonder gevoel. Dat kun je ook wel eens met hele mooie muziek hebben. De ontdekking van de ruimte in je eigen geest, dat kan dezelfde gevoelens naar boven brengen. Dat is moeilijk uit te leggen. Het is niet iets wat je gaat zitten beredeneren, dan kom je er niet. Dan raak je het niet, dat is beter gezegd.
Op een bepaald moment was die maand afgelopen?
Nou, ik betrapte me nog steeds op het feit dat ik nog langer had willen zitten om iets te bereiken. Dat is heel erg de aard van het beestje. Maar wat dat dan moet zijn geweest, dat weet ik nog steeds niet. En de verwachting was dat ik in ieder geval niet met pijn in mijn rug zou zitten daar. En dat ik daardoor beter had kunnen mediteren. Dat waren de verwachtingen.
Met wat voor gevoel ging je weg?
Blij. Ik wilde met deze ervaring de wereld in. Ik denk zeker dat ik een fundament heb gelegd om verder te gaan op mijn pad wat meditatie betreft en discipline. En ook liefde voor hetgeen ik doe.
Waar denk je dan aan?
Ik heb gekozen voor een boeddhistische levenswijze. Dat doe ik met veel liefde. Daar komt heel veel bij kijken natuurlijk. En in zijn algemeenheid is het verbonden aan meditatie. Is het verbonden aan een sangha, een gemeenschap. En is het verbonden aan de dharma, de leer van de Boeddha. En ik kan rustig zeggen dat de liefde daarvoor groeit. En dat kan alleen als je ook de vruchten daarvan geproefd hebt. Het kan je verteld zijn en dan kan het allemaal leuk lijken. Maar dat houdt geen stand als je daar niet de vrucht van geproefd hebt. En daar is zo'n datum bij uitstek geschikt voor. Je komt er bijna niet omheen.
Heb je wel eens een gedachte gehad, was ik hier maar eerder mee begonnen? Want jij bent natuurlijk op latere leeftijd gaan mediteren.
Ja, zeker. Als ik zie de zogenaamde Dharma Brads en de jongelui die nu al interesse hebben voor spiritualiteit, dan ben ik daar wel eens een beetje jaloers op, ja. De inzichten die ze nu al hebben en de omgang en de connectie die ze hebben met de natuur, met de mensen, met de aarde, dan vind ik dat bewonderenswaardig. En dat is iets authentieks. Het is niet gekunsteld, want dat houdt niemand vol. Je voelt het aan de jongelui. Ik heb een heel ander leven gehad. Hele andere ambities gehad in die tijd, met andere dingen bezig geweest. Voornamelijk met mezelf. En dan zie je toch dat je in vergelijking met deze jeugd minder connected bent met eigenlijk de dingen waar het om gaat. Met de basis, met de wereld, met de mensen. Dat je het heel erg zoekt in wat meer oppervlakkige dingen waarvan je denkt dat dat belangrijk is op dat moment. En dat je heel erg op zoek bent naar zekerheid en vastigheid, ambities. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben dat ik in contact ben gekomen met de meditatie. En dat ik zo makkelijk, als persoon die nogal makkelijk twijfelt in het leven, met zoveel overgave en zekerheid een levenspad heb gekozen waar ik niet meer van terug kan eigenlijk. Hier ligt mijn hart. En het is zo makkelijk te combineren met de rest van het leven. Sterker nog, het leven wordt alleen maar mooier. Things are beautiful the way they are right now. Love these hands do so. Take my time and count the days. Flip the dime I need to face.
Dat was Ralf Wieske in gesprek met Sarah Marijnissen. Deze bijdrage was een herhaling van 29 juni vorig jaar.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparrière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's en ook een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met De Zomer van Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan!